welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stokler, Harry Garretsen. Ja, Janka, jij bent dit jaar 20 jaar hoogleraar, hè?
Ik heb een jubileum.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Ja, hoe ging dat 20 jaar geleden? Was het nog ingewikkeld omdat je vrouw bent?
Nou, in ieder geval was het heel bijzonder. Want bij onze faculteit waren er geloof ik 3 vrouwelijke hoogleraren. Dus het viel wel op dat je een vrouw was, ja.
Het was heel bijzonder.
Ja, er waren toen niet zoveel vrouwen. In ieder geval vergeleken met nu was het echt wel anders, ja.
Oké, Harry, hoe ging het bij jou? Heel makkelijk of...
Nou, mijn categorie, waar ik een beetje vertegenwoordigde, de witte man van een zekere leeftijd, die had het wel makkelijker om hoogleraar te worden lange tijd. Zeker in die tijd dat ik het werd. Dus ik ben in 1996 hoogleraar geworden, dat is al een hele tijd geleden.
Ja.
Speelde dat nog veel sterker, dat verschil nog veel sterker dan nu.
En hoe is nu dan?
Nou, beter. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren doet elk jaar een onderzoek. En daar komt dan uit hoe zit het met de percentages. En we zitten nu op ruim 26% vrouwelijke hoogleraar. En toen ik begon, dus 2000...
1 op de 4.
Ja, dus dat is 1 op de 4. En in 2003 was het 9%. En dat verschilt dan ook nog weer per faculteit. Hè? Dus,
het is wel beter geworden, maar nog steeds
beter
spectaculair,
geworden.
Toch?
De groei is er wel een beetje uit. Dus ze hebben dit jaar voor het eerst geconstateerd te zeggen... ja, we hebben een tijd lang ging de groei echt goed. En nu vlakt de groei af.
En
ja, 1 op 4 is natuurlijk nog steeds niet de helft of zo.
Nee. En hoe komt het dan?
Ja, er zijn denk ik een heleboel factoren voor. Ik denk dat een aantal universiteiten de afgelopen jaren er heel erg op heeft ingezet. En dat misschien nu wat afvlakt. Maar het moet in ieder geval wel. Het is wel iets wat op de agenda blijft staan, ja.
Het Europees Parlement is definitief akkoord gegaan met een wet voor een Europees quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur. Vanaf 30 juni 2026 moet de Raad van Commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf met meer dan 250 medewerkers voor 40% uit vrouwen bestaan.
De mannen die staan voor je neus en voor de vrouwen moet je iets meer moeite doen om die te vinden. En dat betekent niet dat het dan minder kwaliteit is, zoals de mannen in driedelige pak zeggen. Ja, maar je zoekt wel toch kwaliteit. Dat geldt ook voor die man die altijd gevraagd wordt in een bepaald netwerkje.
Het gaat altijd over het vrouwenquotum, Kate. Mm-hmm. Maar weet je, dat eigenlijk een beetje een misleidende term is.
Okay.
Want diezelfde wet schrijft voor dat ook 1/3 uit mannen moet bestaan. Dus als je een raad van commissarissen hebt die alleen maar uit vrouwen zou bestaan,
dat mag ook niet.
Ja, de top van het Nederlands bedrijfsleven is nog altijd ook een mannenbolwerk, bleek onlangs uit de inventarisatie van nu.nl. Van de 50 onderzochte AEX en de midcap bedrijven staan bij 47 een man aan het roer.
Dat is de overgrote meerheid.
We hebben 1/3 hebben we dan nog niet te pakken. Nee, ja. Nee, dat is een opvallend hoog aantal.
Ja, want zou er eigenlijk ook een quotum voor CEO's moeten komen dan een vrouwenquotum?
Nou, dat is natuurlijk heel lang de discussie geweest. Hè. Moet het alleen over de Raad van Commissarissen gaan of eigenlijk ook over de Raden van Bestuur? Nou, er zijn dan mensen die zeggen, ja, dit is een eerste stap. Het probleem is natuurlijk wel een beetje dat echte veranderingen en beslissingen die worden in de organisatie genomen door de Raden van Bestuur. En niet zozeer door de Raden van Commissarissen. Dus het is wel belangrijk dat ook daar iets gebeurt. Het is overigens ook zo dat een heleboel organisaties daar wel streefcijfers voor hebben. Hè. Dus wat er binnen de organisatie gebeurt, dat ze daar wel bezig zijn met allerlei plannen en streefcijfers.
Maar je hebt bij CEO over het algemeen. Ja, ja. Dat was duo CEO. Bij DSM bijvoorbeeld, duo man en vrouw.
Ja, maar je zou kunnen zeggen, oké, de CEO is belangrijk. Maar je hebt natuurlijk op het hoogste niveau heb je vaak bijvoorbeeld een topmanagement team van raad van bestuur. Dus je zou daar best ook wat kunnen zeggen over aantallen, ja.
Ik had juist het idee dat er een inhaalslag bezig was. D66, PvdA, allemaal vrouwelijke leiders. Bij de ChristenUnie zelfs 4 vrouwen in de top. Bedrijfsleven, Shell Nederland, Albert Heijn, PostNL, KLM. Ja, DSM dus gedeeld. De hoofdredacties bij NOS en RTL bestaan voor het merendeel uit vrouwen?
Nou, er is ongetwijfeld sprake van een trend dat er steeds meer vrouwelijke leiders, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek, zijn. Alhoewel, het bedrijfsleven gaat het dus nog niet zo heel hard. Als je naar de cijfers kijkt, er is wel groei, maar het percentage stijgt niet dramatisch. Een beetje hetzelfde verhaal als bij de hoogleraar waar we het net over hadden. In de politiek is het wel, dat kan ook, ja, het zijn de steekproef is niet zo heel groot, want we hebben niet 100 politieke partijen, maar... Nee. Desondanks het aantal vrouwelijke leiders wat we nu hebben, dat is nog nooit zo hoog geweest. Dat is waar. Ja. Dus in die zin is er wel een verandering.
En hoe komt het dan dat het juist op die plekken wel zo is?
Nou, vaak zie je de politiek. We hebben het over politieke top. Mm-hmm. En we hebben het ook over de bedrijfsleven top. Dus echt aan top van de organisatie. Politiek heeft zichzelf ook. Vele politieke partijen hebben daar ook doelstellingen over. Dus je moet practice what you preach. Dus als je zelf zegt dat je dit belangrijk vindt, is het extra. Wrang natuurlijk als je daar dan niet naar handelt.
Dus dat is ook die zichtbaarheid is juist
zichtbaarheid is heel erg belangrijk. Voorbeeldfunctie, dat is ook uit onderzoek gebleken. Want dan blijkt het daarna ook voor andere organisaties makkelijker te zijn als die voorbeeldfunctie wordt vervuld. Dus in politiek denk ik dat, ik ken het niet uit mijn hoofd, maar ik denk de Nederlandse parlementaire geschiedenis, dat het aantal vrouwelijke leiders wat we nu hebben, dat hebben we nog niet zo eerder gehad.
Komt ook omdat het hiervoor dus echt op een gegeven moment heel dramatisch was.
Ja.
Hè? Dus
ja, ze moesten
foto's dat er alleen maar mannen op de hoogste positie zaten. En dat iedereen begon zich ook een beetje voor te schamen.
Ja, maar dan is het ook een soort van greenwashing. Hè? Zo van, we moeten eigenlijk wel.
Nou ja, kijk, de vraag is, doen ze het vanuit zichzelf omdat ze het belangrijk vinden of omdat het afgedwongen wordt? Ja. In ieder geval is het de consequentie nu dat een aantal partijen zich dat wel dergelijk heeft aangetrokken. Ja.
Ja, maar toch ook wel grappig bij de ChristenUnie. Hè? 4 vrouwen in de top, Eerste Kamer, fractievoorzitter. En die hebben het helemaal niet als speerpunt, maar die doen het eigenlijk nog het best van alle politieke partijen.
Misschien wel omdat het om kwaliteit gaat, Edwin.
Ja, maar het kan ook vanzelf.
Juist.
Ja, kijk, dat is mooi. Het kan af en toe vanzelf gaan. Maar we weten ook inmiddels, na al die jaren, na heel veel onderzoek, dat het gaat dus niet vanzelf. He, dus af en toe zitten we weer in de categorie anekdote is geen bewijs. Dus het gaat hier dan kennelijk vanzelf. Maar we hebben heel veel plekken waarop we zien dat het juist niet vanzelf gaat. Nou, als je niks doet.
En waarom gaat het dan niet vanzelf?
Nou, omdat het macht is wel een beetje een centraal thema in deze podcast aan het worden. Maar het gaat natuurlijk heel erg over machtige posities en over die macht aan anderen overlaten. En het is natuurlijk veel makkelijker om een aantal dingen zo te houden zoals ze zijn. En als je dus een aantal dingen hebt geregeld en denkt van, nou, wij kijken gewoon op deze manier naar leiderschap. En dat is, dan denken we aan dit soort mensen. En dat trouwens zijn ook allemaal mensen die op mij lijken.
Ja, vooral dat.
Dan is het allemaal heel fijn om dat in stand te houden.
En misschien ook in het netwerk zitten, misschien vroeger samen gestudeerd te hebben. Zo van, ik ken nog wel iemand uit mijn netwerk.
We hadden net al het voorbeeld. Functie. Dus als het bestuur bestaat uit mannen met een bepaalde afkomst of opleiding, dan is toch de neiging, dat is trouwens is niemand vreemd, om dan iemand te kiezen die een beetje op jou lijkt. Die neiging is groot. Dus als je dat, zolang je dat niet doorbreekt, krijg je een soort kopie van het oude bestuur weer terug, ook qua gender. En op het moment dat je dat dus doorbreekt, dus als je één keer die voorbeeldfunctie wil laten zien, dan is het daarna ook makkelijker dat in de tevolgende nieuwe opvolgers ook dat meer in balans is, dat er ook meer vrouwen worden benoemd.
Oké, ja, want inderdaad, in Nederland geldt al een vrouwenquotum sinds vorig jaar. De Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet voor zeker een derde uit vrouwen bestaan. Ook Europa komt met een quotum. Vanaf 2026 moet de Raad van Commissarissen voor 40% uit vrouwen bestaan. Ja, het wordt steeds meer.
Ja, 40 zitten bijna op de helft van wat in de wereldbevolking ook de percentage is.
Ja, wat ook logisch zou zijn, toch?
Ja, dus, maar dat is kennelijk nog een brug te ver. Hè, dus we moeten het in stappen doen.
Maar Nederland was tegen die 40%. Hè,
en dat heeft te maken met de aantallen. Hè. Dus 33% of een derde. Dat is bijvoorbeeld bij 6 is dat heel makkelijk te doen. Maar als je van 6 commissarissen, als je daar 40% vrouwen van moet hebben, dan moet je er al 3 hebben.
En anders 2.
En anders hoef maar 2.
Toch dus
is toch, die 40% is toch nog wel een hobbel.
Maar wordt er dus echt zo over nagedacht?
Dat is wel het verhaal, ja. Ja.
Oh ja?
Ja. Ja, want het maakt nog wel uit, 2 of 3.
Ja,
dus als je van 0 naar 2 moet, of van 0 naar 3.
Ja, dat was ook helaas eerst een bedrijf, stelde eerst een vrouw aan.
Ja, en toen voldeden ze.
En toen kwam nog een man bij.
Ja. Ja. Ja, want elk systeem is weer te kraken, ja. Ja, dus dan meen je het niet serieus. Hè? Dus even de categorie greenwashing, dat is wel een heel mooi voorbeeld daarvan.
Ja, maar goed, in Nederland geldt het dus al een derde. Gaat het sindsdien wel goed? Ja, het moet natuurlijk ook. Hè?
Ja, je ziet wel beweging.
Ja. Nee, zeker bij de Raad van Commissarissen was die beweging er al langer. Je kunt ook bedrijven volgen die wel moeten rapporteren, maar niet verplicht zijn. Hè? Of niet onder dit quotum vallen. Daar zie je er ook al een. Daar zijn we overigens zelf met onderzoek mee bezig. Samen met het Centraal Planbureau volgen wij dat. Dus daar zie je toch wel een trend. En die krijgt een extra zetje door dit quotum.
Nou ja, het moet ook, het is verplicht uiteindelijk. Dus moet je daar aan houden.
Omdat we niet snel genoeg vinden gaan. Ja. Ja.
En waarom is zo'n goede verdeling man-vrouw, waarom is het goed voor een bedrijf?
Nou, het is belangrijk om je te zijn. Ik zeg altijd, ik maak altijd onderscheid tussen 2 dingen. 1 gaat het om een soort van gelijke kansen. Hè? En we weten dat dat niet zo is. Nou, kunnen we het straks nog even over hebben hoe dat komt. Maar het heeft te maken met gelijke kansen. En dus eigenlijk oog hebben voor talent. Dus op het moment dat je alleen maar mannen daar kiest, ja, dan kijk je eigenlijk niet naar de helft van je populatie. Terwijl daar wel talent zit. Mm-hmm. En het andere, en dat is het diversiteitsargument. En dat gaat eigenlijk veel verder dan alleen maar man-vrouw. Maar dat gaat erom dat je eigenlijk ook op de hoogste niveaus diversiteit in je besluitvorming wilt. Hè? Dus dat je verschillende perspectieven wilt. En als je er allemaal mensen zit die op elkaar lijken en die dus op een heleboel dimensies zeg maar niet divers van elkaar zijn, dan heeft dat ook een effect op hoe je naar problemen kijkt bijvoorbeeld. Maar dat diversiteitsargument gaat dus veel verder dan alleen maar vrouwen. Hè? Dat heeft dus met allerlei facetten van diversiteit eigenlijk te maken.
Maar waarom gaat het alleen maar voor topfuncties? Waarom niet eigenlijk gewoon voor alles?
Nou, het gaat ook om alles. Maar de zichtbaarheid zit natuurlijk bij de top van de organisatie, omdat die ook buiten de deur gekend is. Hè. Dus als je naar een groot bedrijf kijkt, dan weet je nog net misschien wie de CEO van Philips is of de raad van bestuur. Maar daaronder, voor de buitenwereld. Dus de aandacht richt zich daarop. Dat heeft ook een voorbeeldfunctie. En
die zichtbaarheid weer.
Zichtbaarheid. En de hoop is dan, trickle down heet het dan, dat het dan doorcijpelt naar de rest van de organisatie. Dat lijkt nogal lastig. Dus je ziet, als er al dynamiek is het vooral aan de top. Omdat daar dus ook politieke druk op zit. Omdat de quota, waar we het net over hadden. En de vertaling daaronder gaat toch een stuk moeizamer. Dus het idee dat dat vanzelf dan in de rest van de organisatie ook al goed komt, dat blijkt toch...
Dat is een beetje een illusie.
Ja.
Maar waarom gaat het moeizamer dan ook in de rest van het bedrijf? Als je dat als bedrijf als speerpunt maakt, dan zou je toch ook juist zeggen van dat misschien vrouwelijke leiders ook misschien snelle vrouwen zouden aannemen?
Ja, nee, en dat heeft dus heel met vrij hardnekkige processen te maken en met vooroordelen. Hè. Dus er zijn heel veel studies gedaan naar hoe komt het nou dat er naar vrouwen anders wordt gekeken dan naar mannen. En dat heeft te maken met het feit dat we toch een bepaald stereotype beeld hebben van wat een goede leider is. En dan denken we eerder aan allerlei kenmerken zoals daadkracht en risico's nemen. En dan denken we eerder aan een man dan aan een vrouw. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld bij potentieel beoordelingen vrouwen toch vaak lagere beoordeling krijgen dan mannen. Hè. Dus als we
omdat
gaan kijken naar
gedacht van je kan het
naar
niet.
Kwaliteit, ja.
Ja.
En
bewust of onbewust. Hè?
Dat is, uit allerlei onderzoek blijkt dat dat vervolgens onzin is. Maar dat is dus, hè, dus dat soort opvattingen en vooroordelen die werken heel erg in hoe wij naar mensen kijken. En ook vervolgens dus hoe we ze selecteren en ook belonen. Dus dat soort processen zijn heel hardnekkig. En dat maakt dus ook dat het voor vrouwen... Nou ja, dat ze zich meer moeten bewijzen en eigenlijk extra goed moeten zijn. Terwijl mannen toch een beetje op een soort van vanzelfsprekendheid makkelijker omhoog kunnen. En uit onderzoek blijkt overigens ook dat mannen dan toch een beetje dreigen met weggaan als ze bijvoorbeeld niet...
Dat werkt gepromoveerd worden.
Dat blijkt
en dat
helaas.
Voor mannen werkt het.
Anders als ik mijn zin niet krijg, ga ik weg.
Gewoon zeggen van ik wil over 2 jaar wil ik de baas zijn. En als dat niet gebeurt, dan ga ik
iets
in die promotie maken.
Promotie, ja.
En het werkt.
Ja.
En
als in ieder geval gebeurt het. Want ze worden vervolgens dus eerder gepromoveerd dan vrouwen.
En als je dat als vrouw doet, dan zeg van ik wil dan daar zijn.
Ja, maar dat is die discussie natuurlijk heel lang gaande geweest. Moet je dan als vrouw niet meer als man gaan gedragen? Moet je niet ook veel meer eisen? Het probleem is een beetje dat we ook een stereotype opvatten hebben van wat een goede vrouw is of wat een goede vrouw hoort te doen. En dat hoor je allemaal niet te doen. Nee. Dus als je dit als vrouw doet, word je dus eigenlijk afgerekend op het feit dat je geen goede vrouw bent. En dan vinden we een bitch. Of dan denk ik van dat is ook een afschuwelijke. Die deugt eigenlijk niet als vrouw.
Oké, dus mannen kunnen dreigen om weg te gaan en dan krijgen ze hun zin.
Ja, vrouwen die vrouwen doen, heeft dus veel, die
dan
veel minder
misschien
zin.
Ontslagen.
Nou,
misschien
ga dan lekker weg. Ja.
Ga lekker weg.
Ga maar weg. Ja.
Ja, dus we kijken anders naar leiders als het gaat om mannen en vrouwen. Maar we vinden dus hoe een vrouw zich hoort te gedragen is ook anders dan hoe een man zich hoort te gedragen.
Ja. Maar toch, als je bijvoorbeeld kijkt naar de prestatiebeoordeling, die is bij vrouwen vaak hoger. Ja. Maar ze krijgen een lagere potentieelbeoordeling.
Ja, dat is het dus ook. Dat
dus eigenlijk zijn ze beter.
Als je het optelt, klopt dat dus ook niet.
Nee.
Dus dat maakt ook dat er dus vanwege die potentieelbeoordeling ergens niet deugt, of de wijze hoe we dat invullen. En dat is niet vanuit kwade wil, maar dat zoals het nu een keer werkt. En dat ze daar iets aan zouden moeten doen door toch sneller en vaker vrouwen in managementposities wel te benoemen.
Maar eigenlijk gaat het ook om de manier waarop we zeg maar van tevoren al een idee hebben van vrouwen zijn
absoluut.
Zo, mannen zijn zo.
Ja.
Vrouwen doen het ook?
Ja, dus die stereotypes hebben we allemaal last van. En het,
ook
doet, dus, het doet dus geen recht aan mannen en geen recht aan vrouwen. Hè? Dus want op deze manier naar mensen kijken betekent dat je alleen maar met een bepaalde bril naar ze kijkt. En eigenlijk helemaal niet naar wat ze eigenlijk echt kunnen. Of ze eigenlijk echt zijn.
Maar het is ook een cultuurdingetje dan.
Ja,
en het is ook zo dat dit in heel veel landen gebeurt. Hè? Dus dit onderzoek is ook in allerlei landen gedaan. En daar zie je eigenlijk voortdurend dat wat we een goede leider vinden. Haak staat op wat we een goede vrouw vinden.
Ja, dat is ook een reden waarom quota kunnen werken om de kwaliteit van het bestuur te verhogen. Dus er is een heel goed onderzoek in Zweden bijvoorbeeld gedaan, waarbij dan het ging over zo'n politieke partij, want het mechanisme lijkt op wat er in organisaties ook gebeurt, is dat dan de pool van talent waar je dan naar trekt. Dus er gaan zich goede vrouwen. Je moet voor een zeker percentage dus vrouwen in bepaalde posities benoemen. Dat betekent ook dat de mannen die je overhouden, zijn schaarsere plekken, want er zijn minder plekken voor mannen dan. Dat het gemiddelde niveau van de mannen die je overhoudt, als die zich wel aanmelden, die stijgt. Dus het is vooral slecht. Quota is vooral niet zozeer slecht voor mannen, het is slecht voor middelmatige mannen.
Dus je krijgt eigenlijk gewoon een beter bedrijf.
Gemiddeld krijgen ze een beter. Maar niet omdat je vrouwelijke bestuurders. Maar ook omdat de mannelijke bestuurders die je overhoudt of wel benoemt, die zijn gemiddeld beter dan in de oude situatie.
Ja. En alleen maar vrouwelijke managers aannemen, helpt dat dan? Dat je dan heb je het in één keer heb je alle quota voldaan, niet waar?
Ja, nou in ieder geval helpt het wel om daar aan te werken. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld een van de dingen die wij hebben onderzocht is, wordt nou dat stereotype beeld van de goede leider is veranderd dat dan ook op het moment dat er meer vrouwelijke managers zijn. En dat is wel echt zo. Dus als er meer vrouwelijke managers zijn, dan zie je dat we ook dingen gaan waarderen in een leider die meer te maken hebben met stereotype vrouwelijke kenmerken zoals kunnen luisteren en communicatief goed zijn. Dus het percentage vrouwen maakt wel heel erg uit. En dat is precies wat Harry ook zei. Hè? Een soort van voorbeeldfunctie. Dus denk even aan dokters. We dachten vroeger altijd dat is een man. Maar inmiddels zijn er zoveel doktersvrouwen dat we niet meer denken als er een vrouw binnenkomt, oh, dat zal de verpleegster wel zijn.
Ja, ja, ja.
Het is nu ook gewoon de dokter geworden.
Maar het is een cultuurdingetje. Dat gaat dus heel langzaam.
Ja, dat gaat dus langzaam.
Ja.
Ja. Daar moet je hard aan werken.
Nou, daar kun je dus, als je vindt, ook zeker ook vanuit kansengelijkheid, maar uiteindelijk misschien ook uit de kwaliteit van bestuur, dat als het niet hard genoeg gaat, dat is de discussie die we nu ook hebben met z'n allen, niet alleen overigens in Nederland, dan ga je dus aan quota bijvoorbeeld denken. Omdat je dan denkt, nou, dan dwing je het af. Dus er is een trend een bepaalde kant op de groei. Want het begin over waar dat gaat ook wel. Maar het gaat niet zo heel hard. En als je vindt dat dat te lang duurt, dan doen we wat we nu ook doen. Dan stellen we een quotum in.
Zijn jullie daarvoor, voor quota?
Nou, ik als econoom ben ik vaak niet voor quota. Nee. Want dan forceer je iets. Maar in dit geval denk ik dat als je gewoon naar de kale cijfers kijkt en ook de dynamiek van de voorbeeldfunctie wat we al hebben gehad, dat het dan anders heel langzaam gaat en te lang weer generaties vrouwen dan daar toch nog weer moeten wachten op waar ze uiteindelijk wel natuurlijk recht op hebben. Ja. Denk ik, gelijke kansen. Of gelijkere kansen.
Ja, dus het punt is een beetje, het was ook niet eerlijk. Zeg maar, hè? Dus je kan zeggen, nou, ik vind quota niet eerlijk, want dan krijgen sommige mensen meer kansen dan anderen. Het is heel lang zo geweest dat ook het geval was. Alleen, toen gold het voor de andere partij, zeg maar. Hè? Dus eigenlijk, je kan ook zeggen, ja, je corrigeert een mechanisme van bovenaf. Omdat je merkt eigenlijk dat mechanisme heel moeilijk te doorbreken is.
Ja, en als je daardoor dan een aantal middelmatige mannen, om het maar even zo te stellen, een kans ontzegt of de organisatie uitdrukt, dan zijn we toch met z'n allen misschien toch beter af.
Hoe kijken we aan tegen vrouwelijke leiders? Zijn we er al aan gewend?
Nou, hangt een beetje vanaf naar welke vrouwelijke leiders je kijkt. Hè? Maar dat hele idee van wat hoort een goede leider te doen en wat hoort een goede vrouw te doen, dat zie je bijvoorbeeld in de politiek wel heel erg bijna afstralen op politieke leiders. Dus is een groot onderzoek gedaan naar hoe online haat zich uit. En dan zie je wel dat vrouwelijke politiek leiders er veel meer van krijgen.
En waarom komt het dan?
Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Maar dat hele idee van hoe vrouwen zich horen te gedragen. Hè, dus, en dat doe je dus eigenlijk niet als je politiek leider bent. Want dan spreek je uit, dan heb je een opvatting. En dan, dat betekent ook dat een heleboel mensen daar kennelijk moeite mee hebben. En ook het idee hebben dat ze daar maar alles maar over kunnen zeggen. Hè. Dus ik geloof dat vrouwelijke politici die kregen dus een soort van 10% meer haat dan mannen. En Kaag kreeg bijvoorbeeld 22% meer. Ja, dus als je kijkt wat die allemaal, wat daarover verschijnt. Ja, dat geloof je bijna niet.
Het is nog een lange weg te gaan dus.
Ja,
helaas.
Maar hoe kan je het nou het beste aanpakken en ook voorkomen dat misschien de middelmatige mannen gaan mokken zo van ik kom er niet meer tussen, want ze zijn toch op zoek naar een vrouw?
Ja, ik denk waar we het al een beetje over hebben gehad, door het er maar op te blijven hameren. Dus wel beleid te ontwikkelen, dus niet te wachten tot het maar gebeurt. Dus deels door het af te dwingen. En door dan ook te hopen dat voorbeelden uiteindelijk wel werken. Dus dat als je ook dat dus het voorbeeld van de dokter, maar het geldt ook voor de bestuurder, naarmate het normaler wordt, politiek, dat je denkt, oh, dat zijn vaste fractievoorzitters als je vier vrouwen ziet en niet denkt, dat zijn de medewerkers van iemand. Dan heb je iets bereikt.
Ja, en ik kom er niet meer tussen. Toch best wel gek als het percentage nog steeds de meerderheid mannen zijn. Hè? Dus dat is best wel gek. Ik bedoel, die 47 die jij net noemde. Nou, 47 van de 50. Ik kom er niet meer tussen. Ja, dat zouden die drie vrouwen hebben kunnen zeggen.
Ja.
Dus dat is toch altijd een beetje het perspectief dat je neemt. En ik denk wat belangrijk is dat zodra dus dit normaler wordt, gaat het dus veel meer om je eigen kwaliteit.
En dan
dat
heb je geen quota meer nodig.
Nou, nee. Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat als je als man kwaliteit hebt, dat het eigenlijk ook meer om jou en jouw kwaliteit gaat. Dus in die zin, ja, als je daarvan op aan kunt dat het je eigen kwaliteit is, hoef je eigenlijk helemaal niet zo bang te zijn.
Nee, dus het echte succes is als we het quota ook weer kunnen afschaffen.
Ja. Dat uiteindelijk de beste man of vrouw inderdaad op de plek terechtkomt. Ja. En dat het ongeveer gelijk verdeeld is.
Ja.
Is er nog een leestip?
Ja, zeker, natuurlijk. Nou, dus dit onderwerp, hè, dus vrouwenopleiding geeft precies, daar is een heel mooi overzichtboek over geschreven. Dat is helaas niet in het Nederlands vertaald, maar dat heet Through the Labyrinth. En dat is geschreven door Alice Eagley en Linda Carley.
We gaan het lezen. Dank jullie wel. Janke Stoker en Harry Garretsen, tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen. En je kan je ook gelijk abonneren in je podcast-app. Je kan ook reageren, opmerkingen of vragen. Mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.